Goedemorgen. Het is een groot voorrecht voor ons, mijn vrouw Inge en mijzelf David, om hier te zijn bij jullie in Drachten. Wij werken bij de NEM, wat Nico al zei, en we wonen in Apeldoorn. Dus we hebben een hele mooie rit gehad vanochtend, anderhalf uur. Door mooi Nederland met het mooie weer. En ja, we willen nadenken over liefde voor Israël en Ismaël. Want 7 oktober 2023 is er iets afschuwelijks gebeurd in de wereld. Waar we elke avond op onze tv-schermen mee worden geconfronteerd. Op 7 oktober 2023 hebben Hamas terroristen Israël binnengetreden en mensen vermoord en mensen gegijzeld. Daarna is een afschuwelijke oorlog begonnen. Met bombardementen en moord van mensen die in Gaza wonen. En ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Een beetje een ver van mijn bedshow, toch? Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Misschien zijn sommigen van jullie wel eens op reis geweest in het Midden-Oosten of in Israël. Maar het is heel ver weg. En je bent verbaasd toch over de impact die dat in Nederland heeft. Eén Vandaag heeft recentelijk een onderzoek gedaan onder 30.000 Nederlanders. En er kwam uit naar voren dat 6 op de 10 Nederlanders bezorgd zijn over Nederland, wat de invloed is van die oorlog, ver van mijn bed, in Nederland. Sterker nog, 70% van die mensen die geïnterviewd zijn, en misschien is het hier hetzelfde, 70% is vreest dat de openbare veiligheid in Nederland beïnvloed wordt, beschadigd wordt door die oorlog daar. En ik denk dat zien we. We zien zelfs op schoolpleinen ruzies ontstaan, we zien protesten, we zien op social media oorlogen ontstaan, woordelijke oorlogen, verbale oorlogen, in verband met die oorlog daar. En ja, ik weet niet hoe het voor u is, maar je hebt dan de neiging, ik blijf er vanaf. Het is te gevoelig. Als ik erover begin, dan ontstaat de polarisatie. Ik wil er vanaf blijven. Maar als je dan de Bijbel leest, als volgelingen van Jezus, van God, ja, dan kan je er eigenlijk niet omheen. Het woord Israël, land, volk, wordt 2600 keer genoemd in de Bijbel, in het Oude Testament, Nieuw Testament. Je kan er niet omheen. Dus als christen zit je een beetje in een dilemma. En ik heb heel erg ervaren dat, en bij de NEM, als we in dat dilemma zitten, dan gaan we terug naar de Bijbel. En we hebben ik noem dat een Bijbelse drieslag. En die Bijbelse drieslag is Jezus volgen door te leren bij de bron. De bron is de Bijbel, Gods woord. Het is ook te dienen uit liefde. En het is te bidden met verwachting. En die Bijbelse drieslag wil ik met jullie delen. Het helpt mij, het helpt ons en ik hoop dat het ook jullie kan helpen. Allereerst leren bij de bron. Nou, de bron is de Bijbel. En wij hebben 6 jaar in het Midden-Oosten gewoond. We hebben 3 kinderen. 2 dochters, 25, 24 en een zoon van 19. Die wonen allemaal in Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. Maar toen wij eerst in Jordanië, toen hebben we in Israël gewoond, in Jeruzalem. Toen wij in Jeruzalem kwamen, toen was onze zoon 12, Luca. En weet je, de eerste week toen hij op school was, toen werd hij gevraagd, ben je voor de Palestijnen of ben je voor de Joden? En wij waren wel vaker, Inge en ik, wel 1 en 2 keer in Israël op bezoek geweest. Maar als je daar woont, ik dacht dat ik het wist, ik dacht dat ik het snapte, ik dacht dat ik de oplossing had. Maar als je daar woont en je krijgt dat soort vragen en dat soort polarisatie op je af, dan ga je, en je gaat praten met Israëliërs, met Joden, met Palestijnen, met Arabieren, dan ga je geleidelijk aan zien hoe complex het is. In de meeste landen, we hebben 26 jaar in humanitaire hulpverlening gewerkt, en in Azië gewoond, in Afrika gewoond en toen dus in het Midden-Oosten. In de meeste landen waar ik woonde, hoe langer je er woonde, hoe meer je eigenlijk snapte van het land. In Israël, hoe langer wij er woonden, hoe minder we ervan snapten. Ik heb het voorrecht gehad toen een cursus te volgen van een Joodse rabbijn. En de Joodse rabbijn die legde uit, hè, het christendom komt uit het Jodendom eigenlijk. En in het Oude Testament zie je dat ook, dat vragen stellen goed is. Als je iets niet snapt, ga met je vragen naar God. En je ziet dat in het hele Oude Testament, maar je ziet het in de hele Bijbel. Hè? Jezus ook, als hij een vraag krijgt, antwoordt hij met een vraag. Maar een David, een Job, zoveel gaan met hun vragen, levensvragen, maar ook in de complexiteit van tegenwoordig, naar, met je vragen naar God. De grootste Joodse wetenschapper, Albert Einstein, die zei, stop nooit met vragen. En God wil dat. En het gaf mij, het hielp mij, ook in die complexiteit en ook nu weer, om die vragen te stellen, om eerlijk te zijn, om het niet weg te duwen, maar die vragen te stellen. En Gods woord, de bron die geeft, bepaalde antwoorden. Maar er zijn ook bepaalde vragen, dat zei die rabbijn, hij zegt, dadelijk aan het eind, als de Messias komt, dan krijgen we alle antwoorden. Maar nu mogen best ook, zijn er ook vragen die we niet beantwoord krijgen. Maar in de Bijbel zijn er ook vragen die wel beantwoord zijn. En zo wil ik u met jullie door wat vragen gaan. De eerste vraag die misschien bij jullie leeft, bij mij leeft, en bij veel mensen leeft, waarom Israël? Waarom Israël? Als je naar de volgende slide gaat. Israël is zo'n klein landje. Wisten jullie dat Israël 1/3 is van Nederland? Nederland is zo'n klein landje. Wij denken dat we het middelpunt van de wereld zijn. Maar Nederland is een heel klein landje. Maar Israël is nog is 1/3 van Nederland. En er wonen minder mensen dan in Nederland. Maar elke dag staat het in het nieuws. Er hoeft maar één iets te gebeuren en het is wereldnieuws. En nu ook, alle wereldleiders zijn ermee bezig. Elke dag is het op tv. Waarom? In Genesis 12, hè, daar gaan we 4000 jaar terug in de tijd, zegt God tegen Abraham, verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. Daar staat het. God zei 4000 jaar geleden al, ik zal dat landje en dat kleine volkje overal beroemd maken. En dat zien we nu. Dus 4000 jaar geleden, die spreuk heeft invloed op nu. En dan staat er, u zult voor alle volken een zegen zijn. We hebben net Genesis 17, ik stip wat dingen aan, maar lees die hele geschiedenis. Die geschiedenis heeft impact op wat er nu in de wereld gebeurt. Want dan zegt God, God zegt niet alleen je zal beroemd zijn, God zegt ook, je zult voor alle volken een zegen zijn. Ik zal jullie zegenen, Israël. En uit jullie zal zegen voor de hele wereld komen. En daar zijn wij ontvangers van. Want uit Israël, Abraham kreeg de zoon Isaac en dan Jacob. En Jacob werd Israël. Daar komt de naam Israël van. En dan ga je door en dan komt Jezus uit Israël. Jezus was een Jood. Jezus woonde en leefde in Israël. En hij gaf zijn leven voor ons. En daar hebben we vandaag van gezongen. En daarom mogen wij bij elkaar komen. Die zegende climax van Abrahams belofte 4000 jaar geleden is in Jezus. En die zegen die gaat door. Dus dat is de eerste vraag die ik heb. En jullie misschien veel mensen. De tweede vraag die we kunnen hebben is, waarom de Arabieren en de Palestijnen? Waarom altijd die ruzie tussen die twee? En misschien, ja, heb je ook die geschiedenis wel gelezen want, en gehoord. En we vertellen het ook in onze kinderdiensten. Maar dat is zo'n belangrijke geschiedenis. Want dan Abraham, Nico las het net ook. Als hij belofte krijgt, Sarai lacht erom, Abraham, dat kan toch niet? We zijn al 100 jaar bijna. En ja, Abraham en Sarai zijn net mensen zoals wij. Als God een belofte geeft en het gebeurt niet, op jouw tijd, op onze tijd, wat gaan we doen? Dan gaan we God een handje helpen. En dat deden Abraham en Sarai. En Sarai zei, ik heb hier een dienstmeisje wat voor me werkt. Ze komt uit Egypte, ze heet Hagar. Ga met haar naar bed. En dan gaat op die manier, krijg je kinderen en nageslacht. En zo gezegd, zo gedaan. Hagar wordt zwanger. En dan lezen we in Genesis 16. Want Sarai, die komt eerst met het voorstel. Maar als Hagar dan zwanger wordt, wordt ze boos en jaloers. En zegt ze tegen Abraham, stuur de weg. En ze wordt weggestuurd, de woestijn in. En daar lezen we verder. De engel van de Heere vond Hagar in de woestijn. Ze was helemaal hopeloos, radeloos. En dorstig natuurlijk, in de woestijn. En ze zei, en God zei, of de engel zei, Hagar, ga terug naar uw meesteres Sarai en gehoorzaam haar. Want uw nakomelingen zullen een groot volk worden. U bent in verwachting en zult een zoon krijgen. Noem hem Ismaël. God luistert. Ismaël is de vader van de Arabieren. We zien dat in de Bijbel, daar komt de Ammonieten, Amman, Jordanië, de Edomieten. Alle Arabische volken komen daaruit, Ismaël. Het is trouwens goed om een verschil, je hebt Ismaëlieten, dat is een etnische groep vanuit Ismaël. En je hebt de islamieten. Islam komt vast veel later, dat is 2700 jaar later, 700 jaar na Christus, dat de islam wordt gesticht door Mohammed. En dat zijn moslims. En nou is het wel zo dat Mohammed, de Koran is in het Arabisch, dus ja, heel erg in de Arabische wereld zijn heel veel mensen die moslim zijn. Maar er zijn niet alle Arabieren. Zijn moslim. De islam is een geloof. Ismaëlieten, dat zijn een etnische groep. En die ontstaat 4000 jaar geleden uit Abraham. Kinderen van Abraham. En Ismaël, zoals hier staat, betekent God luistert. God ziet ook Ismaël. God ziet ook de Arabieren. Bij God is het niet zwart-wit. Bij God is niet ik hou van één en de ander niet. En dat is voor ons mensen moeilijk, maar God houdt van allebei. Sterker nog, we hebben het net gelezen in Genesis 17, dan zegt God, ik zal Ismaël zegenen. Zijn nageslacht zal een groot volk zijn. Maar mijn verbond, het verbond gaat via Isaac, Abraham, Isaac en Jacob, wat Israël is. Dat is de lijn waar Jezus in geboren wordt. Maar dat wil niet zeggen dat de Ismaëlieten verdreven moeten. Nee, God heeft hun ook lief. Sterker nog, als Hagar, waar dan Ismaël uitkomt, zegt God, ga terug. Die familieruzie, die is 4000 jaar geleden begonnen. Met de moeders. Hagar en Sarai. En daarna komen Isaac en Ismaël. En dan alle nakomelingen. En God zegt, ga terug naar die familieruzie. Een familieruzie die nu nog doorgaat en eigenlijk de hele wereld zijn resonantie heeft en zijn impact heeft. En als je, toen wij in Israël woonden en dan ga je naar Hebron. Hebron, lezen we in de Bijbel, daar hebben Ismaël en Isaac hun vader Abraham begraven. En als je daar naartoe gaat, daar zitten heel veel soldaten, het is heel moeilijk om te komen. Maar boven het graf van Abraham staat een synagoge voor de Joden en staat een moskee voor de nakomelingen van Ismaël, voor de Arabieren. En er staan grote hekken tussen en er staan soldaten tussen dat ze elkaar niet aanvallen. En vanuit deze geschiedenis roepen wij op, en roep ik jullie op, laten we alle zonen en dochters van Abraham lief hebben. Want God heeft ze allemaal lief. Nou, dan is misschien een volgende vraag, en wij dan? Wat wij in Nederland, dit landje, waar passen wij dan erin? Nou, de Bijbel is zo mooi, want de Bijbel is één verhaal. Het Oude en het Nieuw Testament hebben zoveel verbanden met elkaar. Want in Efeze 2, daar staat, en daar lezen we, bedenk dan dat u, hè, dus wij uit de volkeren, niet Joden, destijds uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluiting en de belofte die daarbij hoorden. U leefde zonder, laat ik eerst die belofte en zonde die daarbij hoorden, maar laat ik het aflezen. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld, maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Het is wat, hè? Drie kwart van de Bijbel is het Oude Testament. En er staan allemaal beloftes voor Israël. En zelfs de discipelen, zelfs de apostelen waren Joden. De Bijbel is geschreven door Joden. En nu zegt God, die al die beloftes voor Israël, en sommige zijn vervuld, en heel veel worden er nog vervuld. Maar God zegt, wij mogen daarbij horen. Die beloftes zijn ook voor ons. En dat is door Jezus. Door Jezus mogen wij bij Gods volk horen. En niet als vervanging. Als wij als vervanging zouden zijn, dat zou heel slecht nieuws voor zijn ons. Als de beloftes aan Israël niet meer zouden gelden, en God heeft iets beloofd, maar het is voorbij, ja, dan hebben wij ook geen benen om op te staan. Wat zijn dan de beloftes voor de gemeente? En voor de christenen uit de volkeren, de volgelingen van Jezus, de beloftes die wij hebben, ja, die staan dan ook wankel. Nee, God zegt, mijn beloftes zijn ja en amen. En je kan nog meer lezen in Romeinen 10, 11, 12, waar Paulus heel veel, meerdere hoofdstukken eraan besteedt, dat God niet klaar is met zijn volk. En wij mogen daarbij horen als soort jongere broers en dochters, broers en zussen, in bescheidenheid. De Bijbel zegt, wij mogen de Joden tot jaloersheid wekken om Jezus te volgen. En helaas hebben wij in de geschiedenis van het christendom het tegenovergestelde gedaan. Er is haat naar Joden geweest. Vanuit het christendom is er antisemitisme geweest. Wat betekent zelfs haat en ook zelfs geweld en moord tegen Joden. Terwijl de Bijbel ons oproept om in bescheidenheid erbij te komen en ze tot jaloersheid te wekken. Jaloersheid om ook Jezus te volgen en Jezus als hun Messias te zien. Maar wat een geweldige belofte voor ons. Wat een hoop, want er staat er ook, u leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. En ik weet niet hoe je hier zit. Ik las dat 60% van de Nederlanders vooral, alles wat er gebeurd is met corona, maar nu als je kijkt naar alle oorlogen, de impact van die oorlogen op de gasprijzen, op de, dat 60% van de Nederlanders heeft geen hoop in de toekomst. Het ziet de toekomst niet hoopvol tegemoet. En dat kan ik me voorstellen als je elke avond het nieuws kijkt en leest. En verder, ja, niet veel is. De Bijbel zegt, je leeft zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu in Christus mogen wij erbij horen. Als christenen, als volgelingen van Jezus, mogen we hoop uitstralen. Hebben we een hoop? Een hoop die schaars is, die amper bijna niet aanwezig is. En die hoop is niet in ons, die hoop is niet in onze theorieën, die hoop is in Gods Zoon. Die hoop is in het feit dat wij erbij mogen horen. Dat God de wereld geschapen heeft, dat God een plan heeft. En dat wij daarbij mogen horen. Wat een hoop. En wat een troost ook. Want wij als christenen, wij zijn niet buitengesloten van moeilijkheden. En hopeloosheid soms en van angst. Wij maken het ook allemaal mee. Maar wat een hoop in Hem. Hij heeft een plan met deze wereld. En daar kom ik straks op terug, want we mogen ook bidden voor die verwachting. Maar zo mogen wij, en want dan staat er aan het eind, want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd en de muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Wat geweldig. Jood en niet-Jood, en dat wordt in de Bijbel vaak heiden genoemd. Hè? Heiden betekent eigenlijk niet-Jood. Gelovigen uit de volken. Christus heeft die muur van vijandschap doorbroken. En samen mogen we naar de Vader gaan. Wat een hoop. En wat geweldig dat we God hebben. Door zijn Zoon. Nou, de tweede focus is dienen uit liefde. Uit de Bijbelse drieslag is dienen uit liefde. Want als die muur verbroken is, als je samen bent, Jood en Arabier, Jood en gelover uit de volken, wat mogen we dan doen? Dan mogen we dienen uit liefde. En wat is dat dan voor liefde? De volgende slide. Want dan gaan we 2000 jaar verder. Begin van onze jaartelling. Dan verschijnt Jezus als Jood uit Israël, in Israël. En wat doet hij? Wat zegt hij? Want zijn woorden zijn revolutionair, die hebben de wereld veranderd. Onder andere zegt hij, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat ook zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Niet meer tit voor tat, hè? De Oude Testament was dat allerlei regels en allerlei... Nee, Jezus zegt, heb je vijanden lief. En sterker nog, hij paste toe. Toen Jezus leefde in Israël, toen ging hij naar de Samaritaanse vrouw. Een etnische groep die verstoten was. Sterker nog, vrouwen hadden een hele andere plek in de maatschappij dan wat ze nu hebben, gelukkig nu. Maar in die tijd was dat heel anders. Het was een mannenwereld. Maar Jezus ging naar die Samaritaanse vrouw. Hij ging naar de vrouw die uit Libanon kwam, een Arabische vrouw. Het staat er uit Sidon en Tyrus. En hij geneest haar dochtertje. Maar het grootste voorbeeld hiervan is met de Romeinen. De Romeinen, een van de meest gewelddadige overheersers van de wereld in onze geschiedenis. En meest gewelddadig ook naar de Joden. En dat staat niet alleen in de Bijbel, maar Flavius Josephus, een hele bekende en betrouwbare geschiedschrijver. En hoef je geen gelovige te zijn of niet, dat is geschiedenis. En die schrijft... Begin van onze jaartelling, 2000 Joden aan een kruis hingen op de weg naar Jeruzalem. En kruisiging, dat weten we, want later wordt Jezus gekruisigd, is een van de meest gewelddadige vormen van executie die er ooit bestaan hebben. En zelfs de Romeinen die zo gewelddadig, 300 jaar later hebben ze, is dat verdwenen omdat het zo afschuwelijk en gewelddadig was. En hingen 2000 Joden aan een kruis op de belangrijkste weg in Israël. Wat een geweld, wat een moord, wat een terrorisme zou je kunnen zeggen. Daarnaast, 100 jaar na Jezus, of vrij snel na Jezus, wordt de tempel verwoest door de Romeinen. Wat voor de Joden het belangrijkste was. En 150 jaar na Christus wordt alle Joden verdreven uit Jeruzalem door de toenmalige Romeinse keizer. Dus als er iemand gewelddadig was tegen de Joden, waren het de Romeinen. En daarom zien we ook dat vaak discipelen verwachten dat Jezus de Romeinen verdreven zou. En dat hij activist zou worden, dat hij de straat op zou gaan. Dat hij ze zou helpen om een leger te bouwen en de Romeinen te verdrijven. Maar wat doet hij als hij in contact komt met de Romeinen? Het mooiste voorbeeld is die Romeinse officier die naar hem toekomt. Dan geneest hij zijn dienstknecht. En niet alleen dat, hij zegt dan aan het eind, nergens in Israël heb ik zo'n groot geloof gezien als bij deze Romeinse officier. Jezus verbrak elke muur van vijandschap. En hij gaf liefde aan de Arabieren, aan de Romeinen. En hij liet zien wat het is om je vijanden lief te hebben. En wij zeggen ook, liefde voor de een. We mogen liefde hebben voor Gods volk, Gods oogappel, Israël. Maar liefde voor de een betekent niet dat je een haat moet hebben voor de ander. En het voorbeeld is bijvoorbeeld de Messias beleidende Joden. In Israël wonen op dit moment 30.000 Messias beleidende Joden. Zo heet dat. Ze noemen zich geen christen, omdat de naam voor Joden heeft de naam christendom zoveel kwaad gedaan. Ze noemen zichzelf Messias beleidende Joden. Dat betekent, zij geloven dat Jezus de Messias is. Er zijn heel veel Joden die dat niet geloven, dat de Messias nog komt. Maar zij zijn christenen eigenlijk, maar ze noemen zich Messias beleidende Joden. Er zijn er 30.000 van. Daarnaast zijn er 200.000 christelijke Palestijnen. Of Palestijnen die christen zijn, ook in Gaza. Zijn christen-Palestijnen. En die dragen dit uit. En bijvoorbeeld, dominee David Sadok heet die. Ook ontmoet hebben en die zegt, je probeert de liefde van Christus in woord en daad te laten zien, maar het is niet makkelijk. Toen ik de beelden zag van wat Hamas-terroristen met onschuldige mensen hadden gedaan op 7 oktober, zo bruut, zo wreed, wilde ik als ex-major uit het leger, als Israëli, als Jood, maar één ding, wraak, vergelding, zo hard mogelijk. Het heeft mij tijd gekost om in te zien dat Christus ons heeft bevolen, en niet gevraagd, maar bevolen om ook onze vijanden lief te hebben. En hij getuigde van dat hij dat alleen met Gods hulp kan doen. Door het voorbeeld van Jezus te volgen. En ik denk als hij dat kan, worden wij opgedragen om dat te doen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar je merkt die polarisatie. Ook onder christenen en ook onder niet-christenen. De media werkt daaraan mee. Door misinformatie. Leiders werken eraan mee. Als je, ook niet in die oorlog nu, als je alleen de slachtoffers ziet aan één kant, en hun ellende en verdriet, dan gaat de ander vanzelf een boosdoener worden. Welke kant je ook bekijkt. En soms zijn mediakanalen de een of de ander. Laten we blijven beseffen dat de trauma's aan beide kanten zijn. Afschuwelijke trauma's. En laten we ons in liefde, net als Jezus, net als precies beleidende Joden, in liefde uitstrekken naar de ander en niet polariseren. God houdt van allebei. En God ziet de trauma's en het verdriet aan allebei. Aan allebei de kanten. Zijn onschuldig, worden kinderen vermoord, worden moeders vermoord. En het is afschuwelijk wat er gebeurt. Laten we het voorbeeld volgen van onze broers en zussen die daar wonen. Ook aan de Palestijnse kant. Ik heb contact ook met Palestijnse christenen in Gaza. Afschuwelijk. De aantallen ook als je ziet wat er gebeurt in Gaza. Het verdriet. Ze kunnen nergens heen. Ik ben meerdere keren in Gaza geweest. 50 keer toen we daar woonden. Het is een gevangenis. Ze kunnen nergens heen. En zoveel verdriet en zoveel ellende. Laten we beseffen dat er zoveel onschuldige mensen zijn. En laten we er ook voor bidden. En meeleven. En aan beide kanten zien hoe afschuwelijk deze oorlog is. En bidden en steunen en dienen. En dat is ook het volgende. Tenminste, dat is, laat ik voordat we bidden met verwachting, dat is ook wat wij doen als NEM. Wij zenden mensen uit naar het Midden-Oosten, in Israël, in de Arabische gebieden, in de Palestijnse gebieden, om te dienen. Om die liefde van Jezus te laten zien. Niet met woorden, niet met het geheven vingertje, te dienen. En dat gebeurt op meerdere plaatsen, zoals in een kinderthuis in Bethlehem, onder Palestijnse kinderen die hun ouders kwijt zijn. Het gebeurt in Tel Aviv onder ouderen vandaag die de Holocaust overleefd hebben en verzorgd worden. Een heel mooi project is ook Shevet Achim, dat betekent waar broeders te samen wonen, daar gebiedt God de zegen in het Hebreeuws. En die organisatie die haalt kinderen uit Gaza, kinderen die niet meer geopereerd. En nu kan dat niet vanwege de oorlog, maar er komen ook uit vluchtelingenkampen in Jordanië en in Syrië. En die worden naar Arabische kinderen. En die worden met hun ouders naar Israëlische ziekenhuizen gebracht. En dat zijn kinderen die een hartoperatie nodig hebben of grote operaties die in die landen niet kunnen, maar in Israël wel. Israël is een heel ontwikkeld land. En dan zien die Palestijnse familie dat de Israëlische dokters, dat dat lieve mensen zijn die voor hun zorgen en hun kind beter maken. En die Israëlische dokters zien dat die Palestijnen lieve mensen zijn. En dat is een stuk ontmoeting, dat is een stuk verzoening, dat is een stuk eenheid. En daar hebben we mensen, daar zenden we mensen naartoe. En zo mogen we dienen en Gods liefde laten zien, zoals Jezus dat deed 2000 jaar geleden. Dan tot slot, de Bijbelse drieslag, bidden met verwachting. Wij worden opgeroepen om te bidden. Dat is zo essentieel. Bidden in eenheid. Wij mogen als NEM, dus naast dat we mensen uitzenden, hebben we een terrein in Voorthuizen. En dat landgoed stellen we ter beschikking. Daar is een bos bij, daar hebben we reveilweken in de zomer. Dat begint met Hemelvaart en in de zomer. En daar zijn we allemaal voor uitgenodigd, dat is geweldig. Dit jaar is het thema One in Christ. Eén in Jezus. En dat hebben we op ons hart gekregen voor 7 oktober. En dat is eenheid tussen Jood en Arabier, maar ook eenheid als christenen. He, want zo vaak hebben wij ook oneenigheid en zelfs scheuringen in kerken. Maar Jezus, voordat Jezus naar de hemel ging, en hier staat die tekst in Johannes 17, de volgende slide, dan zegt Jezus, wees één. Door één te zijn ben je mijn getuige. En als ik kijk naar mezelf, als ik kijk naar ons, we maken daar vaak zo'n potje van. Want Jezus zegt, ik bid voor de mensen die in mij geloven, dat zijn wij. Dat net zoals u en ik, zij één zijn. Vader, zo zullen zij één zijn met ons. Dat is zijn verlangen. En dan staat er, en dezelfde macht en kracht die u aan mij heeft gegeven, heb ik aan hen gegeven. In die eenheid zit macht en kracht. In gebed, zoals jullie samenkomen in eenheid. En je verschillende visies opzij leggen en zeggen, in Christus zijn we één. Daar gaat het om. En in die eenheid mogen we bidden. En weet je, dat is het meest krachtige wapen, ook voor het Midden-Oosten. Want bidden met verwachting betekent dan, we bidden voor dingen en we mogen ook verwachten dat God ons hoort. Dat hij naar ons luistert. Maar bidden verwachting is ook voor de toekomst binnen. En daar kom ik zo op terug. Maar allereerst bidden en wij komen dan samen en dan bidden we voor Israël en Ismaël. En dan zeggen we ook tegen de mensen die komen. En we doen dat met meerdere organisaties. Een Christenen voor Israël, een Open Doors. Organisaties met verschillende mandaten. Die misschien met verschillende groepen werken. Maar samenkomen. En mensen vanuit verschillende kerken komen we dan samen. De eerste donderdag van de maand. En dan bidden we. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat worden we opgedragen om te doen in Psalm 122. We bidden voor Israël. We bidden voor de Joden wereldwijd. Wist u dat de helft van de Joden niet in Israël woont, maar in Amerika en andere landen? Dus als de Bijbel het heeft over Gods volk, over Israël, dan is dat over de hele wereld. Zijn zij nog verspreid en het antisemitisme neemt toe. Dus we mogen daarvoor bidden, voor bescherming. We mogen ook bidden voor de staat Israël. 75 jaar geleden heeft God Israël een staat gegeven. Een plek waar ze veilig zijn, maar waar ze ook moeite hebben. We mogen bidden voor de leiders. In Jesaja 31. Israël heeft in de geschiedenis, kan je lezen in de Bijbel, steeds een bepaalde tijd een staat gehad. Dat was niet continu, dat was maar bepaalde tijden. En dan zegt God tegen de leiders van Israël, van de staat Israël, vertrouw niet op je paarden en wagens. Vertrouw niet op je bondgenoot Egypte in die tijd. En dan mogen we ook nu bidden voor Netanyahu. Als NEM zijn we niet politiek, gelukkig, maar we mogen wel bidden. En we mogen bidden dat de leiders van Israël niet vertrouwen op hun leger, niet vertrouwen op Amerika, maar dat ze gaan vertrouwen op God. En sommigen doen dat al, maar we mogen bidden dat ze het allemaal mogen doen. En we mogen bidden dat ze ook Jezus mogen zien en dat de Messiasbelijdende Joden getuigen mogen zijn, dat meer Joden op de knieën gaan en Jezus ontmoeten. Soms gebeurt dat door dromen of getuigenissen. En dat ze mogen zien dat Jezus de Messias is. We mogen ook bidden voor de Palestijnen. voor de christenen in Gaza, de onschuldige mensen, de christenen ook op de Westbank in Bethlehem, die het moeilijk hebben, in Jordanië. Er is heel veel spanning in de Arabische landen en de Palestijnse gebieden. En ook daar is God bezig. Er zijn heel veel moslims die zijn teleurgesteld in de islam, omdat ze dat terrorisme van de islam, zoals ze zien met Hamas en met ISIS, dat willen ze niet. En dan komen ze tot geloof. En ook vluchtelingen, er zijn zoveel Arabische vluchtelingen die in Nederland komen, die teleurgesteld zijn in wat ze in Syrië hebben gezien, of in Irak, of nu met Hamas. En die vinden Jezus, omdat ze op zoek gaan. En een daarvan is de oprichter, de zoon van de oprichter van Hamas. Kan je het je voorstellen? Hij getuigt, en je kan het zien op YouTube, ga maar kijken. Mozab, hij zegt, ik wil de Joden laten weten dat er hoop is. Als ik, de zoon van de oprichter van Hamas, tot een keerpunt ben gekomen, waar ik nu Joden van harte lief heb, dan is er inderdaad hoop. Moet je je voorstellen, de jongen is opgevoed met een haat en getraind om Joden te vermoorden. En die zegt nu, ik hou van Joden. Wat een hoop. En waardoor? Omdat hij Christus heeft leren kennen. Wat een hoop. En daar mogen wij voor bidden. Dat ook onder de Palestijnen, onder de Arabieren, steeds meer mensen tot geloof. En we horen getuigenissen. Dat Arabieren, Palestijnen tot geloof komen. Door visioenen. Of op andere manieren, door getuigenissen. God gaat door. En dan tot slot, die toekomstvisie. Wat heeft de toekomst te brengen? Waar is de hoop dan? De Bijbel zegt in Jesaja 19, en voor ons is dat een lijfspreuk in de NEM. En dat is een vraag die natuurlijk heel veel mensen hebben. Waar gaat dat heen in het Midden-Oosten? Dan staat er, op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. En Assyrië, dat was in die tijd, en dat is nu, is dat Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, dat hele gebied. Er zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. En samen zullen zij de Heer dienen. En op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen. Tot zegen voor de hele wereld. Lees het hoofdstuk, staat nog veel meer in. Wat een onvoorstelbaar mooie belofte. Landen die nu elkaar bombarderen. Landen die nu elkaar van de wereldkaart willen afveren. God zegt, ik ga daar vrede stichten, ik ga daar een eenheid van maken waaruit zegen komt. En dat zal in eerste plaats gebeuren als Jezus terugkomt. Want als Jezus terugkomt, dan zal iedereen zien dat hij Messias is van zijn volk. Maar ook dat hij vredestichter is en koning is van de hele wereld. En er zal de vrede komen vanuit Jeruzalem en vanuit het Midden-Oosten. Over de hele wereld. Wat een belofte, wat een troost, wat een toekomst. En wij mogen daarover vertellen. Wij mogen daarnaar uitkijken. Wij mogen daarvoor bidden, bidden met verwachting. Maar het tweede, het is ook een opdracht. Een opdracht voor ons. Om met die verwachting, om vooruit te lopen. Om de mensen dat, om als het ware als verkenners vooruit te lopen. Dat gaat er gebeuren, mensen. Er is hoop. En dat mogen we doen door te leren bij de bron, te dienen uit liefde en te bidden met verwachting. Amen.